In onze laatste en mijn laatste podcast heb ik een introductie gegeven op het thema van postkolonialisme. En ik heb toen gesproken over twee denkers, Aimé Césaire en Frantz Fanon, die allebei actief werden na de Tweede Wereldoorlog. Het zijn de eerste auteurs, dus kun je zeggen, van de gedecoloniseerde periode, of van de postkoloniale periode. En allebei hadden ze hun roots in de Franstalige koloniale wereld. Meer bepaald de Franse Caraïbe. Vandaag ga ik het hebben over twee auteurs uit dezelfde tijdspanne. Ook zij zijn geboren in de jaren 1930 en worden actief in de jaren 1950-1960. Maar ze komen uit heel andere delen van de wereld. Toni Morrison is een Afro-Amerikaanse schrijfster, literair redacteur en literatuurcriticus. En Edward Said is een Palestijns-Amerikaans literatuurcriticus en literatuurhistoricus. Er is een interessante parallel tussen hen beiden, in de zin dat ze zich allebei hebben beziggehouden met Toni Morrison dan de aanwezigheid van de Afro-Amerikaanse mensen, personages in de Amerikaanse literatuur, en Edward Said met de aanwezigheid van Oriëntaalse stereotype personages in de Europese cultuur. En of die aanwezigheid dan goed zichtbaar was en op welke manier die zichtbaar werd. Dus dat is een soort parallel tussen die twee figuren, die verder heel verschillende mensen waren. Nu, voor auteurs, laat me beginnen met Toni Morrison, Afro-Amerikaans schrijfster. Voor auteurs als degene die ik verleden week behandeld heb, Césaire Fanon, die opgroeide in de periferie van de Franse cultuur, was de meest urgente vraag de creatie of de herontdekking van een Afrikaanse cultuur. Maar je kunt je de vraag stellen of die Afrikaanse cultuur wel zo afwezig of onzichtbaar was in de bestaande westerse cultuur. Bestaat er zoiets als Afrikanisme in de westerse cultuur? Dat is de vraag van Morrison. De situatie van de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten bijvoorbeeld toonde een heel andere vorm van postkolonialisme dan in de voormalige koloniale naties. Dat komt door de historische omstandigheden. Afrikanen en Afro-Amerikanen maakten al 4 eeuwen lang deel uit van de Amerikaanse samenleving en dus ook van de Amerikaanse cultuur. Nu, waar zag je dat? Waar zag je dat Afrikanisme? Hoe zichtbaar was het bijvoorbeeld in de literatuur? Dat waren de vragen die de schrijfster Toni Morrison bezighielden. Morrison werd geboren in 1931 in Ohio en ze was afkomstig uit een Afro-Amerikaans middenklasse gezin. Haar vader werkte in de staalindustrie. Tijdens haar jeugd was Morrison van nabij getuige van hoe diep racisme ingebed zat in de Amerikaanse samenleving. Bijvoorbeeld toen ze 2 jaar oud was, stak de eigenaar het huis van de familie in brand omdat haar ouders de huur niet konden betalen. Morrison deed haar studies aan de zwarte Howard University in Washington. In die stad kwam ze voor het eerst met de segregatie van zwart en wit in aanraking. Er waren in Washington in die tijd raciaal gescheiden bussen en restaurants. Na haar studies doseerde Morrison Engels aan verschillende Amerikaanse universiteiten en werkte ze als redacteur voor literaire uitgeverijen. In die rol bracht ze het werk van nieuwe zwarte auteurs, zoals Wole Soyinka en Ethel Fugard, onder de aandacht. Ze gaf ook de autobiografie uit van de bokser Muhammad Ali. Als fictieauteur brak Morrison door tijdens de jaren 70. Haar bekendste boek was Beloved, vertaald onder de titel Beminde, uit 1987. Het is een boek dat het verhaal vertelt van een zwarte Amerikaanse vrouw die weet te ontsnappen aan de slavernij, maar ze wordt achterna gezeten door slavenjagers. Het boek speelt zich dus af ten tijde van de hoogdagen van de slavernij in Amerika, eind 19e eeuw. Uit wanhoop doodt ze haar eigen kleine dochtertje. Op het ogenblik dat ze ook zichzelf van het leven wil beroven, wordt ze gevangen genomen. En de roman vertelt over het later leven van die vrouw en hoe de geest van het jonge dochtertje blijft spoken bij de moeder en bij haar familie. Het boek kreeg de Pulitzer Prize voor fictie toen het uitkwam. En in 1993 was Morrison bovendien de eerste zwarte vrouw die de Nobelprijs voor literatuur in ontvangst mocht nemen. Ze kreeg later ook in 2012 de Presidential Medal of Freedom door uit handen van president Barack Obama. En ze stierf in 2019. Nu, laten we wat dieper ingaan op haar ideeën. In het jaar 1992 publiceerde Morrison het opmerkelijke boek Playing in the Dark, Whiteness and the Literary Imagination. Laat me dat vertalen als spelen in het donker, wit zijn en de literaire verbeelding. Het was haar eerste literatuurkritische essay. Haar filosofie van de literatuur, die ze in dat boek uiteenzet, is sterk gebaseerd op het concept van empathie, of het vermogen van de schrijver om binnen te gaan in datgene waarvan je zelf vervreemd bent, in haar eigen woorden. Dat betekent dus de capaciteit om empathie te voelen met mensen of met wezens die zeer verschillend zijn aan jezelf. Zij formuleert het als volgt. Ik ga eventjes een citaat geven uit haar werk. Ik zal het citaat in het Engels geven. Ik geloof dat het het meest begrijpelijk is op die manier. In my capacity as a writer, I have to place enormous trust in my ability to imagine others and my willingness to project consciously into the danger zones such others may represent for me. I am drawn to the ways all writers do this. I am interested in what prompts and makes possible this process of entering what one is estranged from, and in what disables the foray, for purposes of fiction, into corners of the consciousness held off and away from the reach of the writer's imagination. My work requires me to think about how free I can be as an African-American woman writer in my genderized, sexualized, wholly racialized world. Imagining is not merely looking or looking at, nor is it taking oneself intact into the other. It is, for the purposes of the work, becoming. Einde citaat. Dus wat Morrison hier zegt, is dat het ook gevaarlijk kan zijn voor jou als schrijver om binnen te dringen in de geest, in het denken van personages of andere soorten van psychologie die vreemd zijn aan jouw eigen denken. En dat is de taak van de verbeelding. De verbeelding, zegt ze, betekent niet dat je je eigen persoonlijkheid als zodanig op een intacte manier binnenbrengt in het bewustzijn van iemand anders. Nee, je wordt die andere. En dus moet je jezelf ook laten veranderen door die andere. Dat is een gevaarlijk proces. Ze heeft het hier niet toevallig over danger zones. Dat is wat ze schrijft in het algemeen over haar kijk op het werk van de schrijver. Dus laat me nu focussen op haar specifieke kijk op de geschiedenis van de Amerikaanse literatuur. Haar uitgangspunt is de traditionele aanname dat de Amerikaanse literatuur niet te gronde is beïnvloed door de 400 jaar oude aanwezigheid van eerst Afrikanen en daarna Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. Dat is wat je terugvindt in heel wat overzichten van Amerikaanse literatuurgeschiedenis. Daar wordt de Afro-Amerikaan, die Afro-Amerikaanse aanwezigheid in de Verenigde Staten, wordt niet gezien als een fundamentele invloed op de Amerikaanse literatuur. Het is zelfs nog sterker, wat vaak wordt gezien als het wezenlijk Amerikaanse karakter van Amerikaanse literatuur, zou helemaal losstaan van die aanwezigheid van Afro-Amerikanen. Morrison is het vanzelfsprekend niet eens met die traditionele aanname. En ze stelt er iets tegenover. Ze stelt dat het thema van de zwartheid net wel een beslissende invloed heeft uitgeoefend op de Amerikaanse literaire verbeelding. Zelfs nog verdergaand. Belangrijke auteurs zoals Edgar Allan Poe, Mark Twain, Ernest Hemingway, allemaal bekende Amerikaanse schrijvers, zij konden in hun werk de essentie van Amerikaansheid enkel definiëren in tegenstelling tot de zwarte aanwezigheid. Dus het is alsof voor Morrison Afro-Amerikaanse aanwezigheid in de VS een soort achtergrond vormt, een soort contrast vormt voor het beeld van wat typisch Amerikaans is dat die schrijvers, Edgar Allan Poe, Twain, Hemingway, schetsen. Het feit dat literatuurcritici dat nooit als zodanig erkend hebben of opgemerkt hebben, verandert daar voor haar weinig aan. Nu, Morrison onderzoekt de mogelijke redenen voor die stilte betreffende de Afro-Amerikaanse aanwezigheid in de literatuur. Ik ga niet al die redenen overlopen. Ik wil wel eventjes stilstaan bij één ervan, omdat die reden namelijk doet denken aan het onderzoek van Frans Fanon naar de psychologie van de kolonisator. Zoals ik in de sessie van verleden week heb uitgelegd, is het interessante bij Frans Fanon dat hij niet alleen de psychologie analyseert van de gekoloniseerde, maar ook die van de kolonisator. Wat veroorzaakt kolonialisering bij degenen die het doen, bij degenen die koloniseren? En hij heeft daar bijvoorbeeld over de paranoia van de kolonisator. Nu, net als Fanon, vindt ook Morrison dat dit element ontbreekt in ons denken over kolonialisme. Het denken over kolonialisme gebeurt meestal vanuit het perspectief van het slachtoffer, niet dat van de dader. Ze noemt dat het asymmetrische perspectief in ons denken over kolonialisme. Ik wil dat eventjes in haar eigen woorden citeren. Another reason for this quite ornamental vacuum in literary discourse on the presence and influence of Africanist peoples in American criticism is the pattern of thinking about racialism in terms of its consequences on the victim, of always defining it asymmetrically from the perspective of its impact on the object of racist policy and attitudes. But that well-established study should be joined with another equally important one, the impact of racism on those who perpetuate it. It seems both poignant and striking how avoided and unanalyzed is the effect of racist inflection on the subject. What I propose here is to examine the impact of notions of racial hierarchy, racial exclusion, and racial vulnerability and availability on non-blacks who held, resisted, explored, or altered these notions. End citaat. Dus wat doet racisme met de racist? Dat is haar vraag. En Morrison besluit dat Amerikaanse literatuur zeker niet rasseloos is. Dat is de hypothese die impliciet aanwezig is in veel van de bestaande studies over Amerikaanse literatuur, dat de hele kwestie van ras eigenlijk niet speelt. En Morrison zegt, het zijn zelfs betrekkelijk progressieve mensen die die hypothese ook uitdragen, omdat ze willen zeker niet voor racisten versleten worden en dus gaan ze ervan uit dat ras gewoon geen rol speelt. Het is een hypothese die zowel aanwezig is bij de meer conservatieve, rechtse, als bij de meer progressieve, liberale stemmen binnen het onderzoek naar Amerikaanse literatuur. En Morrison vindt de beide posities fout. Het gaat telkens over het negeren van ras. Zij schrijft, de daad van het afdwingen van rasseloosheid in het literaire discours is zelf een raciale daad. The act of enforcing racelessness in literary discourse is itself a racial act. Morrison legt uit hoe de zwarte slavernij wezenlijk deel uitmaakte van de creatieve voedingsbodem van het land. De zwarte slaaf en zijn latere nakomelingen in het zwarte ghetto vormden een canvas voor de projectie van Amerikaanse angsten over onvrijheid. Het was een speelplaats voor de verbeelding. En precies het zogezegd typisch Amerikaanse vrijheidsideaal kon zich enkel tegen de duistere achtergrond van de onvrijheid van de slaaf zo scherp aftekenen. Ik citeer haar nog één keer. Wat ontstond uit collectieve behoefte om innerlijke angsten te verminderen en om externe uitbuiting te rationaliseren, was een Amerikaans Afrikanisme. Een artificieel brouwsel van duisternis, andersheid, paniek en verlangen dat uniek Amerikaans is. En ze, einde citaat. Ze gaat er dus ook vanuit dat er in andere koloniale situaties, zoals in Europa, ook een Afrikanisme moet geweest zijn. En ze nodigt Europese onderzoekers uit om op zoek te gaan naar diezelfde soort onzichtbare aanwezigheid in de Europese literatuur. Nu, om af te sluiten, Morrison zegt, en dat vind ik een interessante observatie, toen ze zich bewust werd hiervan, van dat Afrikanisme in de Amerikaanse literatuur, had ze de indruk alsof ze de hele tijd aan het kijken was geweest naar de inhoud van een vissenkom, dus het heen en weer glijden van de vissen, de beweging van de kieuwen, de plastic stukjes decor en speelgoed op de bodem van de vissenkom. En nu plotseling zag ze de glazen kom zelf. Afrikanisme, zegt ze, is zoals de vissenkom. Het is een transparante en onzichtbare structuur, maar die heel aanwezig is en die het hele geordende leven binnen de vissenkom mogelijk maakt. Oké, dat is wat ik wilde vertellen over Toni Morrison. Laten we verder gaan. Laten we kijken nu naar het werk van Edward Said. Edward Said is een Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper. Hij werd geboren in 1935 in het gebied dat toen nog het Brits mandaat Palestina heette. Vandaag is dat uiteraard de staat Israël. Zijn vader, Wadi Said, was een Palestijn die had meegevochten aan de zijde van de Amerikanen tijdens de Eerste Wereldoorlog. En hij was daarvoor beloond geweest. Hij had de Amerikaanse nationaliteit verkregen. Hij wist na de oorlog een succesvolle carrière als zakenman op te bouwen in Cairo, in Egypte en in Jeruzalem, in het Britse mandaat Palestina. De familie was welgesteld en de rijkdom stelde zowel Edward als zijn zus Rosemary in staat om de dure Europese scholen van het Midden-Oosten te bezoeken. Privéscholen waar hooggeplaatste Arabieren uit goede families kwamen om school te lopen. Na die studies deden ze ook hogere studies, gingen ze ook naar de universiteit. En dat deden ze allebei in Amerika. Nu, Said had ambiguë herinneringen aan zijn schooltijd in St. George's School in Jeruzalem en Victoria College in Alexandrië in Egypte. Hij was enerzijds dankbaar voor die opvoeding, want hij raakte er goed vertrouwd met de Europese kanon. Hij leerde er de Europese literatuur kennen, Europese cultuur kennen. Bovendien kon hij kennis maken met klasgenootjes uit Syrië, Jordanië, Egypte en Saudi-Arabië. Zij waren de toekomstige elite van het Midden-Oosten. Zij werden klaargestoomd om de toekomstige ministers en topzakenlui van hun landen te worden. Said zat onder meer samen op de schoolbanken met de latere koning Hussein van Jordanië, bijvoorbeeld. Anderzijds had hij ook kritiek op dat schoolregime. Er was namelijk op de scholen een strikt Brits regime van kracht. Het eerste regel van het schoolreglement op Victoria College was dat er enkel Engels mocht worden gesproken, hoewel dat eigenlijk voor geen enkele leerling de moedertaal was. De jongens groeiden dus op onder een door en door koloniaal regime dat vanaf het begin de superioriteit van de westerse taal en de westerse cultuur installeerde. En toen hij later terugblikte op zijn schoolperiode, zei Said dat school hem eigenlijk had opgezadeld met een hybride identiteit. Ik citeer zijn eigen woorden nu. Hij was een Palestijn die in Egypte naar school ging met een Engels klinkende voornaam, een Amerikaans paspoort en een identiteit die allesbehalve vast stond. Om het nog erger te maken, liepen mijn moedertaal, het Arabisch, en mijn schooltaal, het Engels, onontwarbaar door elkaar. Ik heb nooit geweten welke van de twee mijn echte moedertaal was. En ik heb me in geen van beide ooit helemaal thuis gevoeld, hoewel ik in allebei de talen droom. Einde citaat. Toen hij naar de Verenigde Staten ging, studeerde Said aan de elite universiteiten van Princeton en Harvard, twee befaamde Amerikaanse universiteiten. Aan de Universiteit van Harvard haalde hij in 1964 ook zijn doctoraat in het gebied van de Engelse literatuur. Zijn eerste boek was gebaseerd op zijn doctoraatsonderzoek en het ging over de Pools-Engelse schrijver Joseph Conrad. Jullie kennen Joseph Conrad misschien onder meer voor zijn zeer meeslepend, zeer indrukwekkende boek Heart of Darkness, vertaald als Hart der Duisternis, dat uitkwam in het jaar 1899. Het is misschien wel de beroemdste koloniale roman ooit geschreven en wat daarbij zeker meespeelt, is dat ook de inspiratie was voor de film Apocalypse Now van Francis Ford Coppola. Joseph Conrad situeerde het verhaal, want oorspronkelijk was het natuurlijk geen Vietnam-verhaal zoals Apocalypse Now, maar het was een verhaal over kolonialisme. En het gaat over een ivoorhandelaar, een bezeten ivoorhandelaar, Kurt. En het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de koloniale rubberhandel en de uitbuiting in Congo-Vrijstaat. Dat is de voorloper van de Belgische kolonie Congo, toen Congo nog het privébezit was van de Belgische koning Leopold II. In 1963 begon Said Engelse en vergelijkende literatuurwetenschap te doseren aan Columbia University in New York. En hij zou 40 jaar lang aan die universiteit blijven werken. Zijn onderzoek daar focuste op wat hij zelf Orientalisme noemde. Dat was ook de titel van zijn meest bekende boek dat uitkwam in het jaar 1978. Orientalisme is een verzamelterm voor alle exotische clichés die Oosterse personages, thema's en decors opgeplakt krijgen binnen de westerse cultuur. Het gaat dan bijvoorbeeld over de wulpse haremtaferelen bij de orientalistische schilders van de 19e eeuw, maar het gaat ook over stereotypes over de Oosterse mens of het Arabische ras bij etnografen, antropologen en historici. Zoals ik eerder al verleden week besproken heb, waren exotische elementen in vrijwel elk aspect van de Europese cultuur rond 1900 aanwezig. En voor Said betekenen ze veel meer dan enkel een modieuze stijl. Het Orientalisme, schrijft hij, is gebaseerd op stereotype denkbeelden over het Oosten, die op hun beurt het resultaat zijn van de koloniale wanverhouding, die onevenwichtige machtsverhouding tussen het Westen en het Oosten. Dat de gewone westerling het Oosten ziet als zwoel, luxueus, magisch, anti-wetenschappelijk, is een idee dat geconstrueerd werd op basis van de feitelijke toestand van overheersing en onderdrukking. Met andere woorden, Orientalisme kan enkel maar bestaan dankzij kolonialisme. Orientalisme is een product van het kolonialisme. Ik zal later in deze podcast dieper ingaan op dat idee van Orientalisme. Laat me eerst nog enkele woorden vertellen over de carrière van Said buiten het puur academische. Tijdens zijn carrière gaf Said talloze lezingen aan universiteiten in Amerika, maar ook in het buitenland. En naast zijn academische activiteiten was hij ook een opgemerkt politiek figuur. Bijvoorbeeld een nasleep van de Zesdaagse Oorlog van 1967 tussen Israël en de Arabische landen, probeerde Said de westerse publieke opinie te sensibiliseren voor het standpunt van Palestina en de andere Arabische landen. In 1977 werd Said zelfs onafhankelijk lid van de Nationale Raad van Palestina. En in die hoedanigheid kon hij van nabij getuige zijn van de diplomatieke ontwikkelingen in het Arabisch-Israëlische conflict. Hij was en bleef een voorstander van een twee-staten-oplossing, die zou voorzien in een legitieme Palestijnse staat naast de Israëlische staat. Daarom ook kon hij zich niet neerleggen bij de ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993, die de oprichting van zo'n staat bemoeilijkte. Ook op andere vlakken zette Said zich in voor een duurzame en vreedzame oplossing van het conflict tussen Israël en de Arabische landen. Samen met de Joodse muzikus Daniel Barenbaum bijvoorbeeld stichtte hij in 1999 het West Eastern Divan Orchestra. Dat is een jeugdorkest, het bestaat vandaag de dag nog altijd. Het heeft als uitvalsbasis de stad Sevilla in Spanje. En het is een uniek orkest omdat het Joods-Israëlische, Palestijnse en Arabische muzikanten verenigt. Het jaar 2003 overleed Edward Said aan de gevolgen van leukemie. Goed, dat is een beetje biografische info. Laat me nu verder kijken naar dat idee van Orientalisme dat hij uitwerkt. Orientalisme, volgens Said, is de basis voor de culturele clichés waarmee het Westen naar het Oosten krijgt. En hij probeert dat te verkennen in zijn boek Orientalisme, zijn bekendste boek, Orientalisme. Zo ook vertaald geweest in het Nederlands. Oriënt, zegt Said, is veel meer dan een geografisch begrip. Integendeel, het is voor het Westen steeds een projectievlak geweest van allerlei verlangens en angsten. Het is geen neutrale aanduiding dus van een bepaalde streek of een bepaalde volkeren of culturen. Het is een artificiële culturele constructie. Net als het Westen is het Oosten een idee met een aparte geschiedenis, een traditie, een beeldtaal en een woordenschat. En precies de stereotypen ontwikkeld binnen dat orientalistische denken stelden de westerse naties in staat om een lange reeks militaire invasies te lanceren. Daarmee is de Oriënt een van de meest persistente beelden van de andere in het Westen. Nu, je kunt al sporen van Orientalisme aantreffen in de Griekse oudheid en ook tijdens de Europese renaissance. Maar het is toch een fenomeen dat vooral een stroomversnelling heeft gekend sinds het kolonialisme. En met name sinds de verovering van Egypte door Napoleon, beginnende in 1798. Toen begonnen Europese geleerden zich namelijk Orientalisten te noemen, wanneer ze zich specialiseerden in de talen, de geschiedenis, de religie of de cultuur van de landen van het Midden-Oosten. Er kwamen ook wetenschappelijke genootschappen, zoals de Société Asiatique of de Royal Asiatic Society. En het was niet alleen een neutrale wetenschappelijke onderneming. Het maakte deel uit, allemaal, van een coherent koloniaal systeem. Net zoals de cultuurschatten van Egypte en Irak in westerse musea konden terechtkomen, dankzij de westerse politieke dominantie in die landen, was ook het intellectuele orientalisme een product van de kolonisatie. Een typerend voorbeeld van die interactie tussen culturele en politieke dominantie is de zogenaamde Description de l'Égypte, of beschrijving van Egypte. Dat is een monumentaal wetenschappelijk werk dat verscheen in 23 delen tussen 1809 en 1828. Het was de voornaamste verwezenlijking van het Institut d'Égypte, het Egyptisch instituut. Dat was een wetenschappelijk instituut dat was opgericht door Napoleon in Frankrijk om zijn verovering van Egypte te documenteren en te archiveren. Orientalisten van het instituut, zegt Said, maakten geheel en al deel uit van de bezettingsmacht. Zij kregen als taak om de cultuur en de geschiedenis van het land academisch, op een academische westerse wijze, te verteren. Het was een wetenschappelijke onderneming die het fundament zou leggen voor het 19e-eeuwse orientalisme in de westerse cultuur. Said beschrijft als volgt, ik citeer, de Oriënt werd gereconstrueerd, opnieuw in elkaar gezet, gecreëerd, kortom, geboren uit de inspanningen van de Orientalisten. De beschrijving van Egypte werd het prototype om alle verdere inspanningen om het Oosten dichter bij Europa te brengen en het daarna volledig te absorberen. Meer nog, van centraal belang was om de vreemdheid van het Oosten uit te schakelen, of op zijn minst te onderdrukken en te verminderen, en, in het geval van de islam, de vijandigheid te doen afnemen. Westerse wetenschappers gingen uit van het idee dat alleen zij de complexe geschiedenis van de Oosterlingen konden doorgronden. Dat was gewoon, volgens hen, de consequentie van de inherente inferioriteit van het Arabische ras. Britse kolonialen, zoals Lord Cromer bijvoorbeeld, consul-generaal van Egypte, beschreven de Arabieren als wezenlijk irrationeel, leugenachtig, onlogisch denkend, achterbaks, weinig initiatiefvol en lethargisch. Volgens Said is het niet op zich verrassend of problematisch dat er een westers beeld van de Oosterling ontstaat. Het is vanzelfsprekend en natuurlijk dat mensen de wereld om hen heen indelen in categorieën. Alleen is het beeld gecreëerd van de Oriënt door de Orientalisten steeds een partijdig en bevooroordeeld beeld. Het is een stereotype dat een specifieke rol te spelen heeft, namelijk het politieke overwicht van het Westen ook op cultureel vlak te verzilveren. Sterker nog, het is een encenering die niet noodzakelijk een overeenkomst met de werkelijkheid heeft, net zoals elke vorm van theater. Ik sluit af met een laatste citaat over dat thema van Edward Said. Onderliggend aan alle verschillende elementen van het orientalistische discours, waarmee ik eenvoudigweg de woordenschat bedoel, die wordt gebruikt wanneer over het Oosten wordt gesproken of geschreven, is er een reeks van representatieve figuren of tropen. Deze figuren zijn voor de werkelijke Oriënt zoals gestileerde kostuums zijn voor personages in een toneelstuk. Ze zijn bijvoorbeeld zoals het kruis dat Everyman draagt, of zoals het kleurrijk uitgedoste kostuum van Arlecchino in een Commedia dell'arte toneelstuk. Met andere woorden, we hoeven niet te zoeken naar de correspondentie tussen de taal die wordt gebruikt om het Oosten weer te geven en het Oosten zelf. Niet zozeer omdat de taal onnauwkeurig is, maar omdat ze zelfs niet probeert nauwkeurig te zijn. Wat ze probeert te doen is om het Oosten tegelijk als vreemd te karakteriseren en het schematisch te integreren binnen een theatraal geheel, waarvan het publiek, de regisseur en de acteurs tot Europa behoren. En enkel tot Europa. Einde citaat. Bedankt om te luisteren naar deze podcast.